Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar we samen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag krijgen we onder meer de mogelijkheid om te luisteren naar de Heilige Vader tijdens de meditatie die hij heeft uitgesproken ter gelegenheid van het bidden van het Angelus. Op zondag 20 maart was dat, de derde zondag van de 40 dagen tijd. Daar mediteert hij uiteraard over de lezingen die we konden horen tijdens de Heilige Mis en heeft de paus ook nog een boodschap naar aanleiding van de crisis nog steeds natuurlijk tussen Rusland en Oekraïne. Verder is er een zeer belangrijk document aangekondigd op het hoogfeest van de heilige Jozef dat we hebben gevierd op 19 maart. Daar gaan we vandaag ook blijven bij stilstaan. We kijken even naar de verschillende audiënties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen. En die gaan zo binnen in het Apostolische Paleis. Daarna zullen we ook nog een belangrijke aankondiging doen in verband met de toewijding van Rusland en Oekraïne aan het Onbevlekte Hart van Maria. Zo kijken we naar vrijdag 18 maart. De paus verleende een audiëntie aan de deelnemers van de ontmoeting die georganiseerd werd door de stichting Gravissimum Educationis. Ook ontving hij een delegatie die deel uitmaakt van de fractie van de Volkspartij in het Europese parlement. Een audiëntie werd verleend aan mevrouw Maria Isabel Celaya Diegues, ambassadeur voor Spanje bij de Heilige Stoel, bij de gelegenheid van de overhandiging van haar geloofsbrieven. De paus ontving ook de heer Thierry Lavie, de burgemeester van Lourdes, en de deelnemers aan het generale kapitel van de zusters van de heilige Dorothea van Frassinetti. Op maandag 21 maart ontving de heilige vader kardinaal Marc Ouellet, prefect van de congregatie voor de bisschoppen, de heer Michel Aoun, president van de Republiek van Libanon, samen met zijn gevolg. Een audiëntie werd verleend aan monsignor José Antonio Eguren Anselmi, de aartsbisschop van Piura in Peru. Ook pater Tomáš Marvič, generaal-overste van de congregatie der missie of Lazaristen, werd door de paus ontvangen in audiëntie, als ook frère Alois, de prior van Thésée. En tot slot verleende de paus ook nog een audiëntie aan de leden van de vrijwilligersorganisatie O Avuto Sete, Ik Had Dorst. Zoals beloofd gaan wij luisteren naar de Heilige Vader tijdens de meditatie die hij gaf op het moment dat hij het Angelus heeft gebeden samen met de gelovigen op het Sint-Pietersplein op 20 maart.
Fratelli e sorelle, buona domenica Siamo al cuore del cammino quaresimale.
We bevinden ons in het hart van de 40 dagen tijd. En vandaag geeft het evangelie in eerste instantie... Jezus geeft commentaar op enkele nieuwe gebeurtenissen die verteld worden in het nieuws. Terwijl de herinnering aan 18 mensen die omkwamen toen een toren instortte nog vers in zijn geheugen lag, wordt hem verteld over enkele Galileërs die Pilatus had gedood. En er is een vraag die met deze tragische berichten gepaard lijkt te gaan. Wie heeft schuld aan deze vreselijke gebeurtenissen? Misschien waren deze mensen schuldiger dan anderen en strafte God hen. Wanneer wij overweldigd worden door het misdaadnieuws en ons machteloos voelen tegenover het kwaad, vragen wij ons vaak af, is het misschien Gods straf? Stuurt Hij een oorlog of een pandemie om ons te straffen voor onze zonden? En waarom grijpt de Heer niet in? We moeten voorzichtig zijn. Wanneer het kwaad ons onderdrukt, lopen we het risico onze helderheid te verliezen en om een gemakkelijk antwoord te vinden op wat we niet kunnen verklaren, uiteindelijk God de schuld te geven. En vaak komt de lelijke en slechte gewoonte van godslastering hier vandaan. Hoe dikwijls schrijven wij onze tegenslagen niet toe aan Hem? Wij schrijven de tegenslagen van de wereld toe aan Hem, die ons daarentegen altijd vrij laat en dus nooit ingrijpt door op te leggen, maar alleen door voor te stellen. Aan Hem die nooit geweld gebruikt en juist voor ons en met ons leidt. Jezus weigert en bestrijdt ten stelligste het idee van de toerekening van ons kwaad aan God. De mensen die door Pilatus zijn gedood en zij die onder de toren zijn gestorven, waren niet schuldiger dan anderen en zijn geen slachtoffers van een genadeloze, wraakzuchtige God die niet bestaat. Het kwaad kan nooit van God komen, omdat Hij ons niet behandelt naar onze zonden, maar naar zijn barmhartigheid. Dat is de stijl van God. Hij kan ons niet anders behandelen. Hij behandelt ons altijd met barmhartigheid. Maar in plaats van God de schuld te geven, zegt Jezus, moeten wij in onszelf kijken. Het is de zonde die de dood voortbrengt. Het is ons egoïsme dat relaties kapot maakt. Het zijn onze verkeerde en gewelddadige keuzes die het kwaad ontketenen. Op dit punt biedt de Heer de echte oplossing. En wat is het? Bekering. Als jullie je niet bekeren, zegt Hij, zullen jullie allen op dezelfde manier omkomen. Dit is een dringende uitnodiging, vooral in deze vastentijd. Laten we het met een open hart aanvaarden. Laten wij ons bekeren van het kwaad. Laten wij afstand doen van de zonde die ons verleidt. Laten wij ons openstellen voor de logica van het evangelie. Want waar liefde en broederschap heersen, heeft het kwaad geen macht meer. Jezus weet echter dat bekering niet gemakkelijk is en Hij wil ons daarbij helpen. Hij weet dat wij dikwijls in dezelfde fouten en zonden terugvallen, dat wij ontmoedigd raken en misschien de indruk krijgen dat onze inzet voor het goede zinloos is in een wereld waar het kwaad lijkt te heersen. En dus, na zijn oproep, bemoedigt Hij ons met een parabel die vertelt over Gods geduld. We moeten nadenken over Gods geduld. Gods geduld met ons. Hij geeft ons het troostrijke beeld van een vijgenboom die op de vastgestelde tijd geen vruchten draagt, maar niet wordt omgehakt. Hij krijgt meer tijd, een nieuwe kans. Ik denk graag dat een goede naam voor God zou zijn de God van een nieuwe kans. Hij geeft ons altijd een nieuwe kans. Altijd. Altijd. Dat is zijn genade. Zo doet de Heer met ons. Hij snijdt ons niet af van zijn liefde. Hij verliest de moed niet. Hij wordt het niet moe ons vertrouwen met tederheid terug te schenken. Broeders en zusters, God gelooft in ons.
Dio crede in noi.
God vertrouwt ons en begeleidt ons met geduld. Gods geduld met ons. Hij is niet ontmoedigd, maar stelt altijd hoop in ons. God is vader en kijkt naar u als een vader. Zoals de beste vader ziet hij niet de resultaten die u nog niet hebt bereikt, maar de vruchten die u nog kunt dragen. Hij telt uw tekortkomingen niet, maar moedigt uw mogelijkheden aan. Hij blijft niet stilstaan bij uw verleden, maar zet vol vertrouwen in op uw toekomst, omdat God dicht bij ons is. Hij is dicht bij ons. Gods stijl, laten we dat niet vergeten, nabijheid. Hij is nabij, met barmhartigheid en tederheid. En zo gaat God met ons mee, dichtbij, barmhartig en teder. Laten wij dus de heilige maagd Maria vragen ons hoop en moed te geven en in ons het verlangen naar bekering aan te wakkeren. Aldus paus Franciscus. Een duidelijke nadruk op bekering. Het feit dat we daar allen nood aan hebben om ons te bekeren. Om ons met ons hart terug tot God te keren. En de vastentijd is een uitgesproken tijd om dat te doen. Een bijzondere tijd die ons geschonken wordt door God om ons nog dieper bewust te worden van hoe zeer wij het nodig hebben om ons te bekeren. Ons hart te keren naar Hem, vergeving te vragen, een nieuwe kans opnieuw te beginnen. Dat is de hoop waar wij in leven en die wij mogen ontvangen van op het kruis van Jezus Christus. Dankzij het offer dat Jezus voor ons heeft gebracht. Nadat de paus het Angelus had gebeden, samen met de gelovigen, zoals wij straks ook zullen doen, sprak hij de verzamelde gelovigen toe over de situatie in Oekraïne.
Cari fratelli e sorelle, non si arresta purtroppo la violenta aggressione contro l'Ucraina.
Helaas gaat de gewelddadige agressie tegen Oekraïne onverminderd door. Een zinloos bloedbad waar elke dag weer wreedheden worden begaan. Er is geen rechtvaardiging voor dit. Ik doe een beroep op alle actoren in de internationale gemeenschap om zich er werkelijk toe te verbinden een einde te maken aan deze weerzinwekkende oorlog. Ook deze week zijn er raketten en bommen gevallen op burgers, bejaarden, kinderen, zwangere moeders. Ik ben naar de gewonde kinderen hier in Rome geweest. Eentje mist een arm, de ander heeft een ernstige hoofdwonde, onschuldige kinderen. Ik denk aan de miljoenen Oekraïense vluchtelingen die alles moeten achterlaten. En ik voel een groot verdriet voor hen die niet eens de kans krijgen om te ontsnappen. Zoveel grootouders, zieken en armen, gescheiden van hun families, zoveel kinderen en kwetsbare mensen worden achtergelaten om te sterven onder de bommen, zonder hulp te kunnen krijgen, zonder veiligheid te vinden, zelfs niet in schuilkelders. Dit is allemaal onmenselijk. Het is heilig schennend, omdat het ingaat tegen de heiligheid van het menselijke leven.
Soprattutto contra la vita umana indifesa.
Vooral tegen het weerloze menselijke leven dat moet worden geëerbiedigd en beschermd, niet geëlimineerd. En dat voor elke strategie komt. Laten we niet vergeten, het is wreed, onmenselijk en heiligschennis. Laten wij in stilte bidden voor hen die lijden. Het troost mij te weten dat de mensen die onder de bommen zijn achtergebleven, de nabijheid van de herders niet missen, die in deze tragische dagen het evangelie van naaste liefde en broederschap beleven. De laatste dagen heb ik sommige van hen aan de telefoon gehoord, hoe dicht zij bij het volk van God staan. Dank u, lieve broeders en zusters, voor dit getuigenis en voor de concrete steun die u moedig biedt aan zoveel wanhopige mensen. Ik denk ook aan de pas benoemde apostolische nuncius, Monseigneur Visvaldas Kulbokas, die sinds het begin van de oorlog met zijn medewerkers in Kiev is gebleven en met zijn aanwezigheid mij iedere dag dicht bij het gemartelde Oekraïense volk brengt. Laten wij dicht bij dit volk staan. Laten wij het omhelzen met genegenheid en met concrete inzet en gebed.
Abbracciamolo con l'affetto e con l'impegno concreto e con la preghiera.
En alstublieft, laten wij niet gewend raken aan oorlog en geweld. Laten we niet moe worden hen met vrijgevigheid te ontvangen zoals wij doen.
Non stanchiamoci di accogliere con generosità, come si sta facendo.
Niet alleen nu, in de noodsituatie, maar ook in de komende weken en maanden. Want je weet dat we in het begin allemaal ons best doen om mensen te verwelkomen, maar dan bekoelt de gewoonte ons hart een beetje en vergeten we het. Laten we denken aan deze vrouwen, deze kinderen, die op de duur, zonder werk, gescheiden van hun echtgenoten, zullen worden opgezocht door de aasgieren van de maatschappij.
Separati dai suoi mariti, saranno cercate degli avvoltoi della società.
Laten wij ze beschermen, alstublieft. Ik nodig elke gemeenschap en elke gelovige uit om samen met mij op vrijdag 25 maart de plechtigheid te volgen van deze plechtige acte van toewijding van de mensheid, in het bijzonder van Rusland en Oekraïne, aan het onbevlekte hart van Maria. Opdat zij vrede kan bekomen in de wereld op haar voorspraak. Aldus Paus Franciscus. Opnieuw sterke woorden. Je merkt ook dat de taal die gebruikt wordt door de paus langzamerhand ook een stukje, ja, toch nog sterker wordt. Hè. In het begin, men moet ook rekening houden met het feit dat er diplomatieke relaties zijn tussen de Heilige Stoel en Rusland bijvoorbeeld, en uiteraard ook Oekraïne en vele andere landen. Men blijft altijd een beetje voorzichtig, maar men ziet dat die taal ook, ja, wat steviger wordt in de afgelopen dagen. Hebben we dat ook gemerkt door de taal die gebruikt wordt, onder andere door de kardinaal-staatssecretaris Pietro Parolin, die zowat de tweede man van het Vaticaan is, belangrijke diplomatieke rol heeft ook in de hele wereld. Ja, Rusland heeft eigenlijk het voorstel van het Vaticaan om te bemiddelen officieel afgewezen. Ik moet zeggen officieel, want er zijn reeds in het verleden momenten geweest waar dat nog is gebeurd en waar uiteindelijk het Vaticaan achter de schermen blijft verder werken en vaak belangrijke rol heeft gespeeld in het toch bekomen van vrede of onderhandelingen te laten plaatsvinden en dergelijke meer. Daarom is ons gebed zo belangrijk, beste luisteraars. De komende dagen zullen van wezenlijk belang zijn voor hoe dit conflict verder zal lopen. Uiteraard bidden we voor het Oekraïense volk dat zij uit deze situatie mogen geraken, maar we bidden ook voor het Russische volk, dat er een verzoening mag komen tussen deze twee volken. Dat lijkt nu nog veraf, maar wanneer we dat toevertrouwen aan de moederlijke zorgen van onze lieve vrouw, dan is niets onmogelijk. Wanneer zij het vraagt, wanneer we het laten opnemen in haar gebeden en laten aanbieden aan God, dan is alles mogelijk. En dus zullen wij die toewijding van Rusland en Oekraïne aan het onbevlekte hart van de heilige maagd Maria, in navolging van wat zij heeft gevraagd in 1917 in Fatima, ook live uitzenden op Radio Maria. Aanstaande vrijdag dus, op 25 maart om 17 uur, kan u de boeteviering die Paus Franciscus zal celebreren in de Sint-Pietersbasiliek meevolgen en dus ook die toewijding van Rusland en Oekraïne aan het onbevlekte hart van Maria meemaken. Het is van groot belang dat wij ons in de staat waarin wij ons bevinden, dat we ons verenigen in gebed als één gemeenschap, als kerk, tot God roepen en vragen op voorspraak van de heilige maagd Maria om genade, om de mogelijkheid om dit conflict op te lossen. Dat zal dus gebeuren aanstaande vrijdag 25 maart om 17 uur. Ik geef u ook graag nog mee dat er wel verschillende zaken zullen georganiseerd worden in ons land. Daaromtrent, u moet maar ook even gaan kijken, misschien in de lokale parochie en dergelijke meer, of dat er mogelijkheden zijn om u met uw priester, met de hele parochiegemeenschap verbonden te weten met dit moment. Misschien door samen te komen en te luisteren naar Radio Maria, of op een andere manier verbonden te zijn met deze historische gebeurtenis. Het gaat dus over een herhaling van deze toewijding aan het onbevlekte hart van Maria, zeker wat betreft Rusland. En daar zullen wij dus bij kunnen aansluiten en aan deelnemen. Ook belangrijk is te weten dat op diezelfde dag, vrijdag 25 maart, een bijzondere heilige mis voor de vrede zal opgedragen worden door kardinaal Jozef de Kezel, aartsbisschop van Mechelen-Brussel, in concelebratie met zijn hulpbisschoppen, de apostolische nuncius van ons land, monsieur Coppola, en de aanwezigheid van het corps diplomatiek. Deze heilige mis vindt plaats in de basiliek van Koekelberg om 19 uur. Dus vrijdag 25 maart om 19 uur kan u die heilige mis bijwonen in de basiliek van Koekelberg. Wees daar ook present als u in de mogelijkheid bent om dat te doen. Het misoffer opdragen voor deze intentie is van groot belang in deze tijd. Op het hoogfeest van de heilige Jozef, dat wij hebben gecelebreerd op 19 maart, heeft Paus Franciscus een apostolische constitutie afgekondigd. Dat is eigenlijk een wetgevend document, ook gericht aan de gelovigen, daarom wordt het ook heel openlijk gepubliceerd, zodat mensen er toegang tot hebben en kunnen begrijpen wat daarin beslist is. Een apostolische constitutie kan een document zijn dat bijvoorbeeld iets leerstellig of dogmatisch afkondigt, of het kan gaan over regelingen die de werking van de Romeinse curie, dat is het hele verzameling aan departementen en afdelingen van het Vaticaan die de paus helpen om de universele kerk te besturen, in goede banen dient te leiden. Zoals trouwens het geval is met dit document, Predicati Evangelium. Een apostolische constitutie over de Romeinse curie en haar dienstbaarheid aan de kerk en in de wereld. We gaan in de komende afleveringen van Radio Vaticaan steeds proberen wat ruimte te maken om dit lange document van naderbij te bekijken en u er een vertaling van te geven met wat duiding. Het betekent dus dat er wel wat verandert, vooral ook in bijvoorbeeld de organisatie van verschillende departementen in het Vaticaan. We gaan daar even blijven bij stilstaan, bij dat document, en proberen zo in de komende afleveringen beetje bij beetje daar enkele stukken uit voor te lezen. En dan heeft u zo, met de verzameling van al die afleveringen samen, dan het hele document kunnen beluisteren. Het document telt 11 hoofdstukken, beginnend met een voorwoord om vervolgens ieder aspect van de werking van de Romeinse curie te behandelen in verschillende artikelen. We gaan die even allemaal overlopen. Het is zo dat dus voor deze beslissing een nieuw dicasterie is opgericht. Dat is het dicasterie voor de evangelisatie. En dat wordt een samensmelting van twee departementen. De congregatie voor de evangelisatie van de volkeren en de pauselijke raad voor de nieuwe evangelisatie. Wat betreft dit dicasterie, want we spreken dus vanaf nu niet langer over congregaties en pauselijke raden, dat wordt eigenlijk afgeschaft, zeg maar. Het worden allemaal dicasteries, dat zal de officiële benaming worden voor alle departementen van het Vaticaan, behalve de secretariaten natuurlijk. Dicasterie voor de evangelisatie en de prefect, zeg maar het hoofd van dit dicasterie, zal de paus zelf zijn. Dat is ook een verandering. Dat lijkt me ook een voorlopige beslissing te zijn tot wanneer, zeg maar, alles een beetje op punt staat. Dus de twee leiders, de enerzijds van de congregatie voor de evangelisatie van de volkeren en anderzijds de pauselijke raad voor de nieuwe evangelisatie, zullen beiden pro-prefecten worden. Een ander departement dat ook wordt opgericht is het dicasterie voor de dienst aan de naastenliefde. En dat wordt vertegenwoordigd onder andere door het Bureau voor Pauselijke Liefdadigheid, dat daarmee dus een belangrijkere rol krijgt in de curie. Dat is geen verbazingwekkend iets, omdat kardinaal Krajewski, die aan het hoofd staat van dat nieuwe dicasterie, wel, hij is toch in de afgelopen maanden een wat prominentere rol gaan spelen. Ook in dit conflict tussen Rusland en Oekraïne speelt hij een belangrijke rol. Hij heeft een opdracht gekregen van de Heilige Vader om naar de Pools-Oekraïnse grens af te reizen. Dat heeft hij ook gedaan om de spirituele nabijheid van Paus Franciscus uit te drukken. En het zal ook hij zijn die op 25 maart in Fatima hetzelfde zal doen wat de paus doet in de Sint-Pietersbasiliek, namelijk de toewijding van Rusland en Oekraïne aan het onbevlekte hart van Maria. Dus hij doet dat dan in Fatima, terwijl de Heilige Vader dat doet in het Vaticaan, in de Sint-Pietersbasiliek. Nu, die aalmoezeniersdienst, zeg maar, dat is een departement dat weinig gekend is onder de gelovigen, maar dat eigenlijk giften onder andere verzamelt om die vervolgens te kunnen uitdelen aan mensen in nood. Het kan gaan over bijvoorbeeld een land dat te maken heeft gehad met een natuurramp en bepaalde financiële hulp van het Vaticaan ontvangt. Maar het kan bijvoorbeeld ook gaan over seminaristen in bepaalde delen van de wereld of in een bepaalde situatie die hun opleiding niet kunnen betalen. Wel, zij kunnen beroep doen op deze dienst van het Vaticaan om dus bepaalde hulpmiddelen te bekomen. Dat wordt nu dus een dicasterie van dienst aan de naastenliefde en dus een belangrijker onderdeel van de Romeinse curie. Door daar een dicasterie van te maken, benadrukt Paus Franciscus het belang van niet alleen de dicasterie, maar ook van de dienst of het dienstwerk dat zij verrichten voor de kerk, namelijk het dienen van de naastenliefde, zoals de titel het al uitdrukt. Ondertussen is het voor ons tijd geworden om samen met Paus Franciscus het Angelus te bidden. En daarna komen we graag bij u terug en zullen we samen de nieuwe dicasteries en departementen even samen overlopen. Dat is voor zo dadelijk.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
et concepit Spiritu Sancto,
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante Christi Fili Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Ondertussen waren we dus begonnen met even te gaan kijken naar de inhoud van de Apostolische Constitutie, die Paus Franciscus heeft afgekondigd op 19 maart, Predicate Evangelium. We hoorden al dat het dus bestaat uit 11 hoofdstukken en dat er enige veranderingen zijn in de departementen van het Vaticaan en van de Romeinse Curie. Zo is er sprake van een dicasterie voor de evangelisatie. Het dicasterie voor de geloofsleer, dat blijft hetzelfde. Dus de congregatie voor de geloofsleer wordt het dicasterie voor de geloofsleer. Dan de oprichting van een nieuw dicasterie, net zoals het dicasterie voor de evangelisatie een nieuw is, is het dicasterie voor de dienst aan de naastenliefde. Vervolgens een dicasterie voor de Oosterse kerken, een dicasterie voor de goddelijke eredienst en de regeling van de sacramenten, dat is alles wat met liturgie te maken heeft wereldwijd. Dicasterie voor heiligverklaringen, dat lijkt me vrij duidelijk. Dicasterie voor de bisschoppen, die over bisschopbenoemingen gaan, die dan worden voorgesteld aan de Heilige Vader. Dicasterie voor de klerus. Dan is er een dicasterie voor de instituten van godgewijd leven en de gemeenschappen van apostolisch leven, dus alles wat eigenlijk religieus leven betreft. Dicasterie voor de leken, het gezin en het leven. Een dicasterie voor de bevordering van de eenheid onder de christenen. Dan is er ook een dicasterie voor de interreligieuze dialoog. Eentje voor de cultuur en de opvoeding. Dan is er dicasterie voor de dienst aan de integrale menselijke ontwikkeling, het dicasterie voor de wetteksten en het dicasterie voor de communicatie. Wat betekent dit nu concreet? Dat is dat je dus eigenlijk een gelijkschakeling krijgt van al die dicasteries. Dus er is geen sprake meer van het secretariaat voor de communicatie bijvoorbeeld, Men noemt dat nu ook dicasterie, alles komt daarmee een beetje op hetzelfde niveau. Een andere verandering toch ook wel belangrijk is dat de Commissie voor de Bescherming van Minderjarigen, die werd opgericht door Paus Franciscus, die zal deel gaan uitmaken van de dicasterie voor de geloofsleer. Maar heeft ook een eigen voorzitter en secretaris. En dan hebben we dus het staatssecretariaat nog altijd van de Heilige Stoel, dat is vooral het diplomatieke departement, zeg maar, en dan 16 dicasteries. Dan hebben we ook nog enkele juridische afdelingen, dat zijn dezelfde drie als daarvoor. Dat gaat over de apostolische penitentiari, het hoogste tribunaal van de apostolische signatuur en het tribunaal van de Romeinse Rota. De drie hoge rechtbanken, zeg maar, van de kerk. En dan hebben we enkele economische afdelingen, die dus te maken hebben met investeringen en met geldzaken. Ja, dat is ook een heel belangrijk onderdeel, want er gaat nu eenmaal veel geld mee gepaard. De Heilige Vader die ontvangt door allerhande zaken enorm veel financiële middelen om enerzijds de kerk te besturen, anderzijds om vele mensen te kunnen helpen en bijstaan. Maar dat moet natuurlijk in goede banen worden geleid. Zo is er een raad voor de economie, een secretariaat voor de economie, de administratie van het patrimonium van de apostolische stoel, dan heb je het bureau van de revisor-generaal, commissie voor gereserveerde zaken en het comité voor de investeringen. Dat betreft het, zeg maar, economische gedeelte van de Romeinse curie. We zijn er bijna door. Er zijn drie bureaus. Er is een prefectuur van de pauselijke huishouding. Dat is onder andere een departement dat een beetje het reilen en zeilen, zeg maar, binnen het apostolische paleis regelt. Maar ook de generale audienties bijvoorbeeld vallen onder hun verantwoordelijkheid. Er is een bureau voor liturgische vieringen van de paus. Dat blijft ook hetzelfde, dat is ook vandaag zo. En dan heb je natuurlijk een departement, Camerlengo van de Heilige Romeinse Kerk. Het gaat over een kamerheer, maar in werkelijkheid gaat het over een persoon. Het gaat meestal over een kardinaal, die, stel dat de paus zou komen te overlijden of afstand zou doen van zijn ambt, zoals paus Emeritus Benedictus XVI dat heeft gedaan, ja, dan moet er wel iemand, zeg maar, de lopende zaken waarnemen. Dat is dan de Camerlengo die dat kan en mag doen. En dan nog enkele departementen die verbonden zijn aan de Heilige Stoel, is onder andere het register van advocaten van de Romeinse Curie en dan het advocatenkorps van de Heilige Stoel. Ook het Vaticaans Apostolisch Archief, Vaticaanse Bibliotheek, de kerkfabriek van de Sint-Pietersbasiliek. En dan heb je een pauselijke commissie voor gewijde archeologie, de verschillende pauselijke academies en dan ook een agentschap van de Heilige Stoel voor de evaluatie en bevordering van de kwaliteit van de universiteiten en kerkelijke faculteiten. En tot slot de autoriteit voor financieel toezicht en informatie. Het was een hele boterham, maar we zijn er toch doorgeraakt. Maar het geeft u een beetje een idee van hoe die organisatie als het ware een beetje eruit ziet van het internationaal bestuur van de kerk, zeg maar, hoe dat men dat doet in het Vaticaan. Hier en daar dus enkele aanpassingen, vooral in de benamingen van de dicasteries. Ook een belangrijke verandering, dat is dat geen enkele functie in het Vaticaan langer dan 5 jaar kan bekleed worden door dezelfde persoon. Stel nu dat je als priester benoemd wordt in een bepaalde functie binnen de Romeinse curie, dan kan je die functie maar 5 jaar uitoefenen en dan moet je na die 5 jaar ook onherroepelijk terugkeren naar het bisdom waar je vandaan komt of vanuit de religieuze gemeenschap waar je vandaan komt. Hetzelfde trouwens voor mannelijke en vrouwelijke religieuzen die eventueel zouden benoemd worden in dergelijke functies. Hopelijk was dat een klein beetje duidelijk, want het is natuurlijk wel een hele verzameling aan informatie. Maar we gaan proberen om ons beetje bij beetje door te werken. In het voorwoord gebruikt de paus het woord van, of de titel liever, van dit document, Predicate Evangelium. Naar het evangelie volgens de heilige Marcus en het evangelie volgens de heilige Matthäus. Verkondig het evangelie. Het is de taak die de Heer Jezus aan zijn leerlingen heeft toevertrouwd. Dit mandaat vormt de eerste dienst die de kerk kan bewijzen aan ieder mens en aan de gehele mensheid in de wereld van vandaag. Daartoe is zij geroepen. Het evangelie van de Zoon van God, Christus de Heer, te verkondigen en daarmee alle volkeren op te wekken tot geloof. De kerk vervult haar opdracht bovenal wanneer zij in woord en daad getuigt van de barmhartigheid die zij zelf vrijwillig heeft ontvangen. Onze Heer en Meester gaf ons hiervan een voorbeeld toen hij de voeten van zijn discipelen waste en zei dat wij gezegend zullen worden als wij hetzelfde doen. Op die manier plaatst de evangeliserende gemeenschap zich door werken en gebaren in het dagelijks leven van de anderen, verkort zij de afstanden, verlaagt zij zich zo nodig tot vernedering en neemt zij het menselijke leven op zich, raakt zij het lijdend vlees van Christus in de mensen aan. Daarmee vervult het volk van God de opdracht van de Heer, die hen vroeg het evangelie te verkondigen en hen aanspoorde zorg te dragen voor hun zwakkere, zieke en lijdende broeders en zusters. De missionaire bekering van de kerk. Dat is het eerste thema dat eigenlijk ook in dit voorwoord wordt behandeld en waar wij een volgende keer zullen blijven bij stilstaan wanneer ons daartoe de gelegenheid wordt gegeven natuurlijk. En zo, dierbare luisteraars, zijn we langzamerhand aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. U weet het dus, aanstaande vrijdag 25 maart om 17 uur kan u de toewijding van Oekraïne en Rusland aan het onbevlekte hart van Maria meevolgen op Radio Maria, live uitgezonden vanuit het Vaticaan. En u kan die avond om 19 uur aansluiten bij de heilige mis die kardinaal Jozef de Kezel in concelebratie met de apostolische nuntius en met de hulpbisschoppen zal opdragen in de basiliek van Koekelberg. Om 19 uur is dat. En zo kan u zich verenigen met dat historische moment dat paus Franciscus ons zal laten beleven als kerk. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne en dan wens ik u nog een zeer fijne dag toe.